Goedemorgen. Zo, ik zou willen spreken over heiliging. Ik heb namelijk een boekje gekocht, niet op de boekenbeurs, maar van Derek Prins, namelijk Heiligheid is geen optie. Het is niet zoals je een auto koopt, de GPS. Als je geld hebt, dan koop je dat. Veel auto's zitten er nu bij. Maar blijkbaar is het in ons christenleven niet zo dat heiligheid, wat dat ook betekent, een optie is. Het hoort erbij. Maar ik wil eerst de zegen vragen. Vader, wij danken u, Heer, dat wij hier mogen zijn. In uw kerk, Heer, in uw gemeenschap onder de heiligen. Want zo noemt u ons, zo mogen wij ons noemen. Geheiligd in Christus. We bidden dan ook, Heer, wilt u mij zegenen. Mag ook de gemeente horen naar uw woord en mogen we bemoedigd en opgebouwd worden. In de naam van onze Heer Jezus vragen we dat. Amen. En ik wil eerst twee teksten voorlezen. In Jesaja 6, vers 1 en 2 en 3. En dan in Openbaringen 4. In Jesaja 6 vanaf vers 1. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik Jesaja de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurspinnen en de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. En nu wil ik naar Openbaringen gaan, Openbaringen 4. Johannes krijgt hier, zoals het staat in vers 4:1, een deur die open was in de hemel. Er was een deur geopend in de hemel. Dus hij kreeg een visioen van hoe het in de hemel eraan toe gaat. En ook daar wordt geschreven in vers 8, Openbaringen 4, vers 8, en de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Wat dat ook mag zijn, we kunnen ons dat niet voorstellen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En als ik dat las, al een heel tijdje geleden, dan dacht ik bij mezelf: amai God, gij zoekt toch wel veel eer. Het was misschien wel een kwade gedachte, maar zo de eer naar zichzelf trekken in de hemel, ik kon daar moeilijk mee weg. Dat de oudsten, de dieren daar 24 uur of 24 uur, dag en nacht riepen: God is heilig. Op de aarde tenminste, kon ik nog aannemen dat God wilde dat wij aanbaden, dat wij hem aanbidden. Waarom? Want als we dat niet doen, dan hebben we de kans om afgoden te dienen. Afgoden, en daar zijn we veel minder goed mee. Maar in de hemel, zoals we voorgelezen hebben: heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. 24 uur op 24 uur. En ik moet eerlijk zeggen, ik kon daar geen weg mee. Totdat God mij het in feite openbaarde, door een stom toeval, wat dat feitelijk betekende. Wat betekent nu, zoals de dieren en de mensen in de hemel, of de engelen, of wat het ook mogen zijn, niet anders doen dan de Heere, de Heerscharen, heiligen. Zijn naam aanroepen. En ik ga dat eens kort vertellen, want we hebben dat van de week meegemaakt. Het is in feite een dom voorbeeld, maar toch betekent het iets. Namelijk, we hebben een familielid moeten helpen verhuizen. Een jonge vrouw met een kind. En we moesten heel dat appartement opdoen. We hebben daar toch een weekend of twee aan bezig geweest. Ook wat meubelen. Maar ze had nog, op een bepaald moment had ze geen salon. Dus we dachten, we gaan toch een keer moeten kijken voor een salon. Het mag allemaal niet zoveel geld kosten. Het is iemand die ook niet zoveel verdient. Dus het moest allemaal heel goedkoop gebeuren. Dus mijn vrouw dacht, ik ga naar de kringloopwinkel gaan. En we zien wel. Maar ondertussen hadden we het ook al een beetje rondverteld in de familie. En mijn schoonmoeder wist van iemand van een zetel, een tweezet, een leren tweezet, dat we gratis konden gaan halen. Dat was natuurlijk voor ons een gebedsverhoring, laat ik het zo zeggen. Dus mijn vrouw gaat er naartoe, ze steekt die zetel in de auto, ze komt ermee terug op het appartement. Alleen het probleem is, onze meter is blijkbaar korter dan de deuren van de lift en de trap. Die zetel kon niet naar omhoog gedaan worden. Ze woonden dan ook op het derde of het tweede verdiep. Dus zomaar omhoog steken ging dus niet. Dus die zetel terug uit de auto, terug in de garage. Ik heb dan Sander naast mee naar de kringloopwinkel geweest. Het was al een heel gedoe. Dus ondertussen had ze nog geen zetel. En we dachten, ja, dat kan toch zo niet. Ondertussen leefde ze daar al 14 dagen in dat appartement zonder meubelen. Alleen een bed, twee stoelen en wat kasten. Dus we zeiden ook tegen elkaar, dat kan niet. Dus een Heertrui bad voor een zetel. En die woensdag gingen ze dan ook, of die dinsdag of die maandag, ik weet het al niet meer, gingen ze dan ook op zoek via de kringloopwinkel naar een zetel. En zoals we al vaak hebben mogen merken, als we bidden, dan leidt God ons. En zo hebben we het ook mogen zien dat er in Oudenaarde, in de kringloopwinkel van Oudenaarde, een zetel was voor die iemand. Een mooie zetel, echt een prachtige zetel. Het was wel een oud model, maar dat doet er niet toe. Die zag er nieuw uit. Die zag er blijkbaar van oudere mensen die er niet veel in gebruik hadden van gemaakt. Dus het was echt iets naar haar hart, laten we het zo zeggen. Dus woensdag die zetel gaan halen en terug mee naar boven. En ik had al die tijd al gedacht van het is niet waar, weer heel dat die romslomp met die zetels. Je moet al een remorke gaan halen, je moet al naar Rome naar de Rijn, die zetels op die remorke uithalen. Misschien lukt het weer niet, want die lift is nog altijd even groot en die trap is nog altijd even klein. Dus ik dacht al, hopelijk dat het lukt. En wonder boven wonder, het lukte. We moesten wel de poten afwijzen van de zetel, maar het was in een korte tijd stond die zetel boven. En dan pas heb ik beseft wat het betekent om God te aanbidden en heilig, heilig, heilig is de Heere van de Heerscherren. Toen pas heb ik beseft van mijn hart liep voluit van dankbaarheid. Het is misschien een stom voorbeeld, maar mijn hart liep voluit van dankbaarheid, omdat we op zo'n manier, heel goedkoop, 20 euro, allemaal heel goed gegaan, die zetel naar boven gekregen, iemand kon hem gelukkig maken, en wetende dat God dat allemaal had gezegend. Ik ben Sandernaas moest ik niet werken, ik ben vroeg gaan wandelen, en ik heb heel de tijd God geprezen. En toen viel me die de tekst binnen van, dat is het. Dat is wat de engelen en de mensen in de hemel zullen doen. God prijzen, omdat ze weten wie hij is. En het staat hier op mijn papiertje, wie Gods grote daden niet prijst, geeft geen besef van heiligheid. Als we God niet kunnen prijzen, zoals in de hemel, dan weten we, dan hebben we heel weinig besef en heel weinig ervaren wie God is en wat God doet. En dat was voor mij ergens een bevrijding, want ik voelde mij ergens schuldig tegenover God, met die gedachte van, God, hij trekt de aandacht enorm naar u toe. Totdat God mij dat via die stomme zetel, laat ik het zo zeggen, openbaarde dat ons hart vol dankbaarheid mag zijn en dat we dan pas God kunnen prijzen. Hoeveel mensen worden niet geprezen in de wereld omdat ze iets moois maken? Hoeveel te meer onze God. En het was voor mij een hele openbaring en ik ben daar heel dankbaar voor. Niet dat dat nu mijn eerste ervaring was, maar het was wel mijn eerste ervaring met die teksten dat God zei hier van in de hemel. Dat de hemel in de mensen in de hemel, of de engelen, of wie het ook mogen zijn, echt 24 uur continu, of dat ook zo zal zijn, dat weet ik niet, maar heilig, heilig, heilig de Heere zullen aanroepen. Het is een mentaliteit die daar zal zijn in de hemel, zoals wij misschien nu en dan een keer ervaren hier op aard. Ik denk dat die mentaliteit daar in de hemel voortdurend zal zijn, terwijl dat wij het nu en dan een keer ervaren. Hopelijk ervaren we dat. Hopelijk hebben we echt van die momenten dat we overstromen van levend water en inderdaad God kunnen prijzen voor hetgeen wie hij is, wat hij doet en wat hij zal doen. Dat was voor mij een hele openbaring. En dan zien we, als we verder lezen, dat telkenmale als mensen in contact komen met God, zowel Jesaja als Johannes, dat zij, Johannes van Johannes staat er geschreven, moet men dat maar aannemen, hij viel als dood neer. Van Jesaja staat er geschreven, wee mij, want ik verga, ik ben immers een man met onreine lippen. Als we in de tegenwoordigheid van God komen,
dan zijn wij in feite niks meer. Dan beseffen wij dat wij inderdaad mannen, vrouwen, een volk zijn, onrein van lippen, onrein van gedachten, onrein in heel ons wezen en in feite niet in contact kunnen komen met God. Job is daar ook een voorbeeld van. Job was een man die van zichzelf dacht dat hij rechtvaardig was. En God zei ook tegen de Satan, kijk naar mijn knecht Job. Hij is rechtvaardig. Hij is rechtvaardig. En inderdaad, misschien kennen we die teksten of niet. En Job dacht ook van zichzelf dat hij rechtvaardig was. Als we die boeken zouden lezen van Job, nergens kunnen we Job ergens op aanklagen dat hij zich bezondigde. Er staat zelfs in Job 27, mijn lippen zullen geen onrecht spreken en mijn tong geen bedrog. Wie durft dat van ons te zeggen? Dat zei Job. Totdat hij ook tot dat besef kwam, toen God zich openbaarde, ook aan Job, toen kwam hij tot dat besef in Job 42, vers 6. Daarom veracht ik mezelf en heb ik berouw in stof en as. Als mensen in contact komen met God, dan veranderen heel hun zienswijze. Dan zien ze wie ze werkelijk zijn. Als we in de wereld met mensen spreken, vaak hebben ze geen bekering nodig. Ze zeggen, wij zijn goed, waarom zou ik moeten bekeren? Totdat ze werkelijk voor God zullen staan en net als Job zullen moeten zeggen, ook al is er geen bedrog in mij, ook al ben ik een rechtvaardig man, toch voel ik mij veracht en ik heb berouw. Ik doe boete in stof en as. Dat is de tegenwoordigheid van God die wij, die mensen, die God openbaart en waarin wij mensen ons zo nederig voelen. In de Bijbel staan er 3 namen van mensen die rechtvaardig zijn om hun daden in het Oude Testament. En dat waren Job, Noach en Daniel. Als je dat een keer wil opzoeken, dat staat in Jezegiël 14, vers 14. 3 mannen in gans de Bijbel in het Oude Testament die voor God rechtvaardig zijn. Job, Noach en wie dat nu weer is, en Daniel. Dus het zijn niet de minste natuurlijk. Zo, maar we gaan verder. Want ik zei, het gaat over heiliging. En ook zien we dat God wil dat we heilig worden. Wat dat ook mag inhouden. Als we denken aan het volk Israël, in Leviticus lezen we dat, vraagt God van dat volk dat ze heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God. Tegen een volk, als we de Bijbel kennen van het Oude Testament, dan weten we dat er dat heel wat van te zeggen was. Een opstandig volk. Een volk die niet echt mee wilde. Die gekend was om zijn murmeren, om zijn klagen, om zijn zagen. Een volk die in feite ook, ondanks alles, heel weinig geloof had. En toch zegt God, heilig, wees heilig, want ik ben heilig. En natuurlijk kunnen we ons afvragen, waarom vraagt God dat? Waarom wil God dat het volk heilig is? Het was een apart volk, uitverkoren door God. En zoals ik al vaak heb gezegd, een volk dat 400 jaar in slavernij heeft gewoond, kunt je niet verwachten dat zij al zo ver staan zoals wij, christenen, die 30 jaar ervaringen of wandelen met God. Een volk die niet wist wat vrijheid betekende. Die niet wist om eigen besluiten te nemen. Die niet wist wat het was om echt vrij te zijn. Dat volk heeft God geroepen. Tegen dat volk, met al zijn zonden, zegt God, wees heilig, want ik ben heilig. En dan zien we in Leviticus een hele hoop regels en wetten die het volk krijgt. Als we die wetten zouden moeten bestuderen, dan zouden wij kunnen zeggen, het zijn allemaal heel goede wetten. Het is daar heel weinig van aan te merken. Het zijn regels, het zijn wetten om die mensen ergens in toom te houden. Om te zeggen tegen de volken rondom hen, kijk, wij zijn de Heere heilig. Wij zijn apart gezet. Wij willen de Heere dienen. Die regels waren er om aan het volk te tonen dat zij een relatie hadden met God. 1 volk had een relatie met de Heere, met de God van de hemel en de aarde. 1 volk, en dat was het volk Israël. 400 jaar slavernij, een opstandig, murmurerend volk. En dat volk heeft God gekozen omdat hij zijn verbond met Abraham, Jacob en Israël en Abraham, Isaac en Jacob wilde het tot stand doen brengen. Dat volk met al zijn zonden, zoals ik al zei, Dat volk heeft God apart gezet. Regels. Als we denken aan heiliging, dan denken we aan regels. En als ik mijn voorbeeld hier aanhaal van Israël, dan was het een volk inderdaad met van regels. Maar om heiliging, daar draai je het niet om. Het ging niet om die regels. Het ging om, ik ben God en ik wil dat jullie mijn volk zijn. Het gaat om een relatie. Het gaat om een relatie. Heiliging is een werkwoord. Het is een relatie die wij aangaan met God. Of tenminste, God gaat dat aan met ons. Want Israël heeft God niet uitgekozen. God heeft Israël uitgekozen. Zoals ik al zei, Abraham heeft God niet gekozen. God koos Abraham. Zo is het ook met ons. Wij kiezen voor God, denken we. Maar het is God die kiest voor ons. En wij mogen daarmee wandelen. Net zoals Israël wandelde met hun God. En ik vind dat altijd een heel mooi boek, zoals ik al zo vaak heb aangehaald, het Oude Testament. Omdat je ziet een heilig volk met zijn tekortkomingen, met zijn zonden, met zijn opstand en noem het maar allemaal op. Dingen die wij als mensen ook in de praktijk van ons Christen zijn meemaken. En toch zegt God, wees heilig, want ik ben heilig. Dat was een proces dat de Israëlieten moesten doorlopen. Een heilig proces. Een proces dat hen maakte apart voor God. En ze hadden ook een enorme getuigenis. Nu nog, we zijn vrijdag naar de boekenbeurs geweest. En we zagen daar in Antwerpen. En in Antwerpen zijn er Joden. En als je die mannen ziet, ze vallen natuurlijk heel erg op. Met hun zwarte hoeden, hun zwarte kleren en hun pijpenkrullen hier. Maar ze zijn er nog altijd. Ze tonen nog altijd dat zij inderdaad hun God, een relatie hebben met hun God. Dat zij nog altijd vanuit het Oude Testament die wetten navolgen. Dat ze nog steeds ervaren en weten, wij zijn het volk van God. Wij zijn het volk van God. Ze zijn een getuigenis van de grootheid van God daar door hun kledij, laat ik het zo zeggen. Ze weten dat. God is nog altijd bezig met dat volk. Misschien, en dat viel mij op, dat kenmerk van die Joden, apart gezet worden om God te mogen dienen. En dat is nu in feite wat wij in het Nieuwe Testament ook lezen. In Hebreeën 12, vers 10 staat er, jaagt de vrede na en de heiliging zonder welke niemand de Here kan zien. De vrede nagejagen, dat is niet zo moeilijk. Dat kunnen we allemaal. En dat zelfs dat is nog moeilijk. Want om met iedereen in vrede te leven is niet altijd gemakkelijk. Maar, en de heiliging zonder welke de Here niemand kan zien. Daar staat al woord en dat kan ons misschien afstrikken. Wat betekent heiliging? Wat is dat woord heiliging? Is dat inderdaad het volgen van regels? Als dat zo is, dan denk ik dat ik de eerste ben die het zou afknaken. Want ik ben van persoon ook moeilijk om regels te houden. Ik moet dat ook leren. Ik ben ook een beetje een opstandig iemand, een rebels iemand. En als er regels bij mij, als er regels te pas komen, dan ga ik nog wel gaan stijgeren. Maar dat is geen heiliging. Dat is geen heiliging. Heiliging, zoals ik al zei, is een uitdrukking van onze relatie met de Heer. Het is zelfs iets dat wij al hebben. Want hoe vaak lezen we niet in het Oude of in het Nieuwe Testament aan de geroepen heiligen in Colosse, in Efeze, noem maar op. Geroepen heiligen. We hebben al die status verkregen. Dus dat moeten we al niet meer bewerken. We hebben het ontvangen. Het is iets namelijk die God in ons heeft gegeven en ook in God bewerkt. Het is een voortdurende groei in ons leven. Dat is heiliging. We worden apart gezet, net zoals de Joden apart gezet werden in die tijd, zijn wij ergens apart gezet van de wereld. Want wij begrijpen dingen anders van God dan vele mensen rondom ons. Wij komen de zondag samen omdat wij apart gezet, omdat wij anders willen zijn dan de meesten van ons die gaan fietsen of die sport gaan doen of die lekker lui in hun zetel willen zitten. Nee, wij zijn gehoorzaam aan het woord van God. Wij komen samen omdat wij apart gezet worden met God. Omdat we relatie willen met God, omdat we hem willen zoeken, omdat we hem willen eren. Net zoals het in de hemel, zoals wij ook in onze liederen hebben gezegd, heilig, heilig is de Heere. We hebben het al, zonder misschien dat je het weet, al een paar keer het woord heilig gebruikt, namelijk heilig is onze Heer en ook heilig is het woord. Dat kwam in een van de teksten van de liederen voor. Dus wij zijn voortdurend geheiligd, of we worden voortdurend geheiligd in Christus, apart gezet voor God. We worden opgenomen in die gemeenschap van heiligen. Hoe vaak lezen we niet in het woord dat wij opgenomen worden in die gemeenschap van heiligen, met broeders en zusters, deel krijgen en ontvangen van iets, van wat? Namelijk van dat hemelse, hem vertrouwen en hem volgen. Zoals ik al zei, gebedsverhoring met die zetel, dat is deel hebben aan iets. Iets mogen ontvangen dat God heeft gedaan voor ons. Iets mogen proeven van de heerlijkheid van God in onze levens. En hopelijk hebben we dat als christenen ook al vaak mogen ervaren. Die goedheid en die genade van God, dat is een bewerking van het woord heiligen. God heeft ons apart gezet en leer ons op hem te vertrouwen. In kleine dingen, maar ook in grote dingen. Dat is het werkwoord heiligen. En misschien moeten we onszelf een keer afvragen, misschien zijn we nog maar pas christen, dan is dat nog niet zo erg, dan weet je ook nog niet zoveel. Maar als je al 10, 20, 30, 40, 50 jaar christen bent en nog altijd niet echt veel groei hebt in je leven, niet altijd die blijdschap in je hart, dan is het goed om een keer zelf onderzoek te gaan en een keer af te vragen, hoe komt dat? Ik heb al vaak gezegd, als ik vroeger christen was en ik wist dat de hel er was om voor de mensen die niet geloven erin te gaan, dan kwam ik tot geloof omdat ik wist, ik moet gered worden van de hel. Maar nu, zelfs moest ik weten dat er geen hemel is en geen hel, dan zou ik toch blijven geloven in Christus. Omdat het mij sterkt, bemoedigt, vrede geeft in mijn hart. Ja, omdat het toch wel een ander leven is met blijdschap dan een leven dat ik zou hebben zonder Christus. Dat is het unieke, die relatie met Christus die we mogen hebben. Die voortdurende relatie met hem. En die voortdurende relatie, soms gaat dat wel een keer op en neer. Het is niet altijd zo dat wij alle dagen in een blije toestand zijn. We hebben ook onze zorgen, onze wensen. Maar boven alles weten we diep in ons hart. Hem mogen wij inderdaad vertrouwen. En zelfs vanmorgen ben ik vroeg opgestaan. Het was een prachtige ochtend. Ik ben gaan wandelen met de hond. En ik heb ook weer gans de tijd echt mogen zingen tot eer van God. Dat zijn zoveel momenten die op u afkomen en dat je zelf niet kunt stoppen om dat te doen. Die blijdschap die God geeft in ons, dat is heiliging. Dat is wat God wilt bewerken in ons. Daarvoor zijn we apart gezet, daarvoor zijn we ook geroepen. En hoe wordt dat nu bewerkt? Namelijk wil ik daar in enkele versen voorlezen in Johannes 17 in het hoogpriestelijk gebed. Ik ga een paar versen uithalen, omdat ik de tijd een beetje in het oog moet houden. En ik ga beginnen met het Johannes 17 vanaf vers 7. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. En ik denk dat het eerste punt is, namelijk erkenning. Erkenning wie Jezus Christus is, erkenning wie God is. Mensen die God afwijzen, die kunnen geen gemeenschap hebben met hem. Die worden ook geen heiligen genoemd. Maar erkenning, zoals Jezus het hier zo mooi zegt, zij hebben erkend. Wie? De discipelen, de volgelingen van Jezus hebben erkend. Dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Voor ons klinkt dat heel normaal, dat wij alles wat van Jezus komt, van God komt. Maar toen de discipelen in hun tijd moesten ervaren dat Jezus na 30 jaar als timmermanszoon geleefd had, plots de Messias bleek te zijn, was dat voor die mensen niet zomaar in 1, 2, 3 aangenomen. Ik denk dat zij ook wel een verwerkingsproces nodig hebben, tot erkentenis moesten komen wie God was. Dankzij de wonderen en de tekenen is dat misschien beginnen doordringen en door het werk van de Heilige Geest. Maar ze hebben moeten erkennen dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Alles komt van Jezus. En Jezus die komt van God. Dus we hebben alleen maar een heilig leven, we kunnen alleen maar in heiliging en in relatie met de Heer gaan als we erkennen dat Jezus ons onze heiliging is. Want dat staat er ook zo mooi in. Jezus is onze heiliging. Hij is ons voorgegaan. Hij is vanuit de hemel apart gezet om ons mensen in feite te heiligen. Te kopen met het brood en de wijn zoals we zo pas hebben mogen ervaren. We doen dat met een bepaalde reden. We geloven in het kruis, in de opstanding. En we volgen dat. We willen ons erkennen in Christus Jezus. Erkenning, dat is een begin van heiliging. Van die relatie met de Heer. En dan staat er in vers 17, in hetzelfde hoofdstuk, heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Hoe gaat dat allemaal praktisch in zijn werk? Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. De Bijbel is het woord van God. Ik hoop dat we dat tot nu toe al hebben ontdekt en dat echt mogen aannemen als waarheid. Zoals ik al zo vaak heb gezegd, twee dingen zijn mij bijgebleven toen ik naar Bijbelstudies ging. Dat was, het is de waarheid en wat gaat mij dat kosten? En hier lezen we dat zijn woord de waarheid is. In het zoeken, in het graven, in het willen kennen van God, moeten we het woord, de Bijbel, gaan lezen en onderzoeken. Er staan daar zoveel prachtige teksten in die ons kunnen bemoedigen, die ons kunnen leren om in kennis te komen met God. We spreken vaak van genade, en dat is het zo. Dankzij de genade van God kunnen wij geheiligd worden. Want moesten we het verdienen door werken, dan denk ik niet dat ik hier nog zou kunnen staan. Maar het is genade van God. En dat is ook al een punt om elke dag opnieuw in feite in lofprijzing en in aanbidding te gaan. Als we gaan beseffen wat God voor ons heeft gedaan. Dat is al een vorm van lofprijzing, van aanbidding. Dat God ons, denk maar aan Jesaja, ik ben een man. Jesaja was niet de eerste, de beste. Een man, onrein van lippen, die te woont, zegt hij, te woont in een volk die ook onrein zijn van lippen. Dat besef dat wij, ondanks ons goed christelijk leven, zijn we toch diep en diep zondig. Als we onszelf kennen, dan zullen we weten dat er ook in ons heel weinig goeds woont. Dan zullen we ook misschien minder geneigd zijn om de zonde van de broeder of de zuster te oordelen. We mogen ze oordelen, maar zo, ja, je kent dat, van deze is maar dat. Nee, als we onszelf gaan kennen, dan zullen we ook broeders en zusters naar waarde weten te schatten. Dan zullen we ook ervaren dat ook zij niet beter zijn dan ons. Want heiligen is niet, dat is niet de bedoeling van God dat we ons heiliger of beter gaan voelen dan anderen. Absoluut niet. Het is die relatie met God dat Hij wilt. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Als we die dingen willen gaan zoeken, als we werkelijk ons leven willen toe-eigenen en als we willen groeien in die heiliging, dan zullen we zijn woord moeten gaan onderzoeken. Zijn woord gaan moeten lezen. Er staan daar echt prachtige dingen in. En dan een derde, zegt Jezus in vers 19. En ik heilig mezelf voor hen, omdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Ik zet mij apart voor hen, omdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Jezus zet zich apart voor ons, omdat wij apart zijn gezet in de waarheid, in zijn waarheid. En ik heb het al aangehaald, we hebben het kruis. Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Hij heeft voor onze zonden geboet, maar hij is ook gelukkig weer opgestaan. Wij mogen daaruit leven. Dat is hier in Johannes zo mooi gezegd, ik zet mij apart voor hen. Ik verlaat de hemel, ik verlaat mijn plaats, als God zelfs, om op hier op aarde te mogen wandelen, omdat wij die geheiligd zijn, in Christus mogen leven met hem. Dat was de bedoeling. God, Jezus heeft zijn plaats in de hemel verlaten, omdat wij zouden terug een relatie hebben met God. En ik weet niet of je het nog weet, over een maand of twee heb ik gesproken over Abraham. Abraham die werd geroepen. Abraham werd geroepen door God. Want God heeft geen mensen geschapen om verloren te laten gaan. God heeft mensen geschapen omdat ze een relatie zouden hebben met hem. Als we denken aan Adam en Eva, dat in de avondkoelte God wandelde met Adam en Eva, dat was de bedoeling. Maar we zien dat de mens in verval gaat. Dan zien we terug dat hij Abraham roept. Dat hij met het volk Israël een relatie aanhing. Met ups en downs. En dat hij nu in het Nieuwe Testament opnieuw zichzelf heeft geheiligd, apart gezet, omdat wij opnieuw een relatie zouden mogen hebben met hem. Dit alles gebeurt door de Heilige Geest. Dat is ook iets wat wij mogen ervaren en erkennen. God heeft ons de Heilige Geest gegeven om tot dat doel te mogen komen. In Efeziërs 1, vers 3 staat er, en dat is een tekst die mij ook wel heel bemoedigt, omdat de God van ons, Efeziërs 1, vers 3, omdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring heeft in het kennen van hem. Dat is een hele boterham vol, maar dat is een van mijn lievelingsteksten. En ik heb dat ook doorgegeven aan iemand van de dopelingen. Namelijk dat ze gaan beseffen, dat wij gaan beseffen wat het betekent, het kennen van hem. Kennen van Jezus Christus, daarmee is alles gezegd, maar ook niks. Want wat kennen wij van hem? Hoeveel kennis hebben wij van God? Hoeveel kennis? Als we ons zouden moeten vragen, aan iemand willekeurig vertel ik een kwartiertje hier over Jezus Christus, wat zouden wij dan zeggen? Maar hier staat er, omdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u geeft de geest van wijsheid en van openbaring. Wij mogen bidden om wijsheid. Wij moeten zelfs bidden om wijsheid, omdat we, zoals ik hier heb gelezen, uw woord is de waarheid, dat woord zouden mogen leren kennen. En van openbaring. God openbaart zich aan ons. Ik geloof en ik ben ervan overtuigd dat God een levende God is. Daarvan ben ik van overtuigd. Als we geen openbaring krijgen van God, en zie dat dan niet zoals visioen, dat kan, maar kleine dingen zoals bijvoorbeeld die gebedsverhoring met die zetel, dat is een openbaring. Dat is een openbaring van Gods goedheid naar mij toe, of naar ons toe, naar ons gezin toe. Dat is openbaring. Als we nooit proeven wie God is, hoe kunnen we dan voor hem leven? Hoe kunnen wij dan ons heiligen? Dan hebben we toch geen goesting om dat te doen. Als we geen kennis hebben, als we geen contact, geen relatie hebben, hoe kunnen wij ons dan toe-eigenen en heiligen voor God? Hoe zijn we dan nog geroepen? Wat gaan we nog doen? Dan wordt het allemaal een last. En wordt er geen blijdschap ervaren in onze levens. Het is juist dat we moeten leren. Namelijk, weten dat God een relatie wilt. Weten dat we te doen hebben met een levende God. We krijgen misschien niet altijd wat we bidden. Maar als we bidden, en ik ben er meer en meer van overtuigd, dat God door het gebed werkt. Ik moet eerlijk zijn, de laatste tijd ben ik ook wel meer in gebed dan vroeger. En soms ervaar ik inderdaad dat ik nog veel te weinig bid, omdat er nog veel meer kan gebeuren. Wij mogen bidden, wij moeten bidden. En gebed wordt vaak verwaarloosd. Het is een opdracht om te bidden. Wat God wilt geven, God wilt werken. Alleen moeten wij dat kanaal kunnen zijn. Mogen wij dat kanaal zijn? Als wij het niet doen, dan zullen het misschien anderen mogen doen. Of wordt het misschien niet gedaan. Maar die tekst wil ik nogmaals voorlezen, omdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring heeft in het kennen van hem. Mensen, ik kan natuurlijk niet weten hoe jullie denken en hoe jullie God kennen, maar ik vind het heel belangrijk om daar echt mee door te gaan, om daarmee aan de slag te gaan en zelf te onderzoeken van wat ken ik van God? Hoe kan ik mijn heiliging bewerken? Oké, we zijn heilig, we zijn apart gezet, maar we mogen groeien, we mogen werken. En het gevolg van heiliging is dat we werken gaan mogen doen voor God. Het is niet als we na 20, 30 jaar ons moeten afvragen, ja, wat heb ik nu gedaan voor God? Dan denk ik dat er toch wel een keer een belletje mag rinkelen en vragen, ja, misschien heb ik uw stem wel niet zo goed verstaan, of misschien ben ik te weinig bezig geweest met de dingen die waarlijk bezig zijn. Want heiliging is ergens ook een werkwoord. We mogen, God wil ons, heeft ons apart gezet en ons gered, zeker, maar ook met een bepaald doel, namelijk om zijn naam, niet alleen in de hemel of thuis, maar echt hier op aarde te mogen verheerlijken. Hoe dat hij dat doet, op allerlei manieren. Ik was onlangs naar de Leize gegaan, de vrijdagmorgen, en ik was met de fiets en stonden twee oudere mannen aan mijn fiets te babbelen. Ja, dus ik kon niet direct weg, dus ik stond ik daar een beetje bij. En plots richtten ze me tot mij. Ze waren bezig over... Over waren ze nu bezig? Ah ja, die ene man, zijn vrouw, was ziek. En het was heel lastig. En de andere was bezig over van alles en nog wat, die er in feite niet mee te maken had. En plots gaat die ene man weg en begint hij tegen mij te spreken. En ik zeg zo spontaan, zonder enige reden, ja, maar ik geloof toch wel in God. En zo is er een heel gesprek gegaan. Terwijl dat ik dat vroeger... Ja, bijna niet durfde. Ik was beschaamd om over het geloof te spreken. En zo hebben we een heel gesprek gehad. Een heel gesprek. Toch kunnen spreken over God. Die man, zijn vrouw, was een Filipijnse. Ze woonde in Alkein. Ze was evangelisch christen. Dat is toch raar. Je komt dan met mensen in contact. Die man was verzeer wat 70 jaar. Die toch ergens weten van het geloof via zijn vrouw. Maar toch die beslissing niet nemen. Niet nemen. En ja, ik ben weggegaan. Hij zei, kijk, ik woon daar en hij woont in Alkein. Dan zien we wel wat er van komt. Maar dat is nu al 2 maal in korte tijd dat ik met mensen in contact kom die, zonder dat ik het zelf wil, dat ik spontaan begin te spreken over het geloof, over God. Terwijl dat in mij in feite vanuit de natuur niet is. En dat is het werk dat God wil doen in ons. Dat is ook door het gebed willen vragen en smeken van God, gebruik mij in die speciale bediening die ik mag hebben met hem. Zo, en nu wil ik, ja, ik denk dat ik ga afsluiten. Nogmaals, we hebben een heilig God. We hebben niet hier op aarde onze eigen vrije wil om te leven zoals we graag zouden willen. We mogen dat doen. En misschien gaan we nog zelfs gered zijn ook. Maar we zullen veel, veel, veel missen. We zullen moeilijk kunnen uitroepen, heilig, heilig is de Heere. Dat zal zeer moeilijk zijn, want die blijdschap die we ervaren als christen zijn, die zullen we niet kennen. Maar als we in de mate dat het ons geopenbaard wordt, en in de mate dat God het door ons wilt laten verstaan worden, en wij daarin inspelen, dan zullen we inderdaad mogen zien hoe God werkt en welke vreugde, welke blijdschap dat God door ons heen kan bewerken. Ik vind dat het prachtigste van Hans het evangelie. Dat wij een totaal ander leven hebben in blijdschap en in vreugde. Ik denk, je kunt dat natuurlijk niet doorgeven aan anderen, maar dat mogen ze proeven. Dat wij toch iets hebben, een blijdschap en een vreugde die de wereld niet kent. En dat dat het mag zijn dat mensen aantrekt. Van hoe doen ze dat? Wij doen dat niet. Het is God die dat bewerkt in ons. Daarom is heiliging geen optie. Daarom is het... Wat erbij hoort bij ons christen zijn, dat we namelijk moeten zoeken naar de wil van God en ons laten heiligen door hem. Heiligen, we worden apart gezet, we zijn gered, daar gaat het niet om. Het gaat om, wat wil God met ons? Die taak, dat werk, die bediening die we hebben, dat is wat God wil. Die relatie met hem. En dat lukt niet door enkel maar de zondag naar de kerk te komen. Misschien wel voor jullie, maar niet voor mij. Maar door zijn woord te lezen, door openstaan voor de Heilige Geest, door ook te leren wat het betekent christen te zijn, want dat is niet altijd gemakkelijk. Hè? We kunnen misschien wel veel dingen leren, maar we hebben ook een verantwoordelijkheid. En daardoor, als we eerlijk zijn, dan zullen we de geest van openbaring krijgen. Dan zal God zeker werken als we zeggen, hier ben ik, Heere, leer mij. En zullen we wijsheid ontvangen om die dingen te verstaan. Zo, ik ga nog afsluiten in gebed. Vader, wij danken u, Heere, voor uw woord, Heere. We danken u dat wij bevoorrecht zijn in u. Dat u inderdaad ons de geest van wijsheid en de openbaring mocht geven, omdat wij inderdaad u echt mogen kennen, Heer, als de enige, de waarachtige God. En dat we inderdaad dan pas zullen beseffen en kunnen uitroepen, heilig, heilig is de Heere onze God. Vol dankbaarheid, Heere, vol vreugde en blijdschap. Wilt u ons zegenen als gemeente, Heere, en dat we die dingen mogen vasthouden en leren. Want u bent onze God. En we danken u dat wij ondanks alles, Heer, bevoorrecht zijn. Dat we gekocht en betaald zijn met dat kostbare bloed van onze Heere Jezus. En dat is bewijs van uw liefde voor ons allen, Heer. Laten we daar niet aan twijfelen. Dank u wel. Amen.
Dank u wel, Jan. Van de ene Filipijnse vrouw naar de andere. Roos gaat ons wat meer vertellen over het project daar. Als ze klaar is met babbelen met Christine.
Goedemorgen iedereen. Ik heb eigenlijk niet te veel te vertellen, want ik moet nog gaan. Maar zoals ik hoorde van de morgen, daar zijn mensen die op vakantie gaan. Ik ga ook op vakantie. Maar ja, het is wel vakantie en werk. Zoals velen al van jullie weten, ga ik naar de Filipijnen. Volgende week, 7 november. Het is al ondertussen 3 jaar geleden dat ik daar geweest ben. Ondertussen heb ik al contact met mijn oudsten van de kerk. We hebben verlangen om weer een medical mission te doen. En ik heb al nu 3 tandartsen gevonden. 1 huisarts en 1 oogarts. En we verlangen ook een evangelisatiedag te doen met voedselbedeling. Dus ik weet het niet als jij de foto hebt van de doos. De dozen zijn al gekomen. Heel veel bedankt voor jullie. Weet wel van de goederen die jullie gegeven hebben. Het is goed toegekomen. En we gaan daar een pakje maken voor de mensen. We gaan nog daarbij rijst en een beetje half kilo suiker op. Nog een beetje van alles. Nog een keer bij te steken. Tijdens de evangelisatiedag. En op 9 november heb ik vergadering met de oudsten. Om te plannen en natuurlijk om te bidden. Wat we al, hoe en wanneer en waar enzovoort. We zijn niet gered door onze goede werken, maar God roept wel ons om goede werken te doen als christen. Ik kan me herinneren de eerste keer dat we hebben daar in 2005 of 2006 hebben we 200 kinderen gesponsord met boekentassen. Dat is nog een andere kerk, dat is een ander dorp. Dat is de zondag natuurlijk. Maar de manda is daar een markt, daar in hetzelfde dorp. En 200 kinderen, dat wil zeggen 200 mama's die daar ook geweest. En de manda was markt en ze waren daar de hele markt zo aan spreken over wat is gebeurd. In de kerk. En ze zijn, amai, dat is helemaal anders. Ik heb dat nog nooit gezien. En zo'n levende kerk. En dat is helemaal anders. En doordat, daar zijn ook mensen die bekeerd zijn. En gedoopt werden. En ze zijn nu actief in de kerk. En ook in ons project. We hebben ook daar een paar mensen. Een paar keer, 2, 3 keer ook mensen kinderen gesponsord met boekentassen. En mijn mama heeft verteld dat daar was een vrouw. Die heb ook herkend, heeft ook een boekentas gekregen. En doordat ze zei, oei, ik ben zo beschamd en ik ben zo dankbaar, maar ik ben zo beschamd. Ik kan niks terug doen voor de mensen, want ze hebben een tas gegeven. Doordat mijn kind kan naar school gaan. En wat ze gedaan heeft, is ze altijd gaan naar het project, naar ons project, een beetje helpen naar mijn mama. Zo een beetje helpen keuzen en zo een beetje helpen keuzen. Gaan naar de kerk. En nu is ze ook een van de actieve vrouwen. In de kerk, ze is ook al gedoopt en actief, zo ook gaan evangelisatiewerk en alles, zo heel actief in de dingen. Dus ik zeg maar, dus, soms we zeggen ja, we hebben dat niet nodig, maar ik vind dat wel echt zo van. En ook, ik moet wel zeggen, als ik daar iets doe, ik zeg altijd dat is van de kerk hier. Ik ben echt heel blij van deze kerk, ik ben echt heel blij dat God gebruikt deze kerk als kanaal. Om de mensen daar te bereiken. En ik ben echt heel, heel, heel dankbaar van. De Bijbel heeft ook gezegd, laat daarom ook wij licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die je doet, zullen ze je hemelse Vader eren. Dat is niet meer van ik doe dat niet voor mezelf, want soms is het veel werk en stresserend en zo. Maar ik vind dat zo mooi ook om te zien hoe, de mensen, hoe blij de mensen zijn, hoe gaan ze toen naar de kerk gaan. En op die manier kan ze ook horen dat we hebben echt een levende God. En dat vind ik echt zo mooi. Met deze zou ik ook wel een gebed vragen voor wijsheid. Om hoe kunnen we de mensen daar helpen om God te leren kennen. En ik wil jullie ook nog bedanken voor jullie gebeden voor mij. En voor jullie steun en voor jullie liefde. Voor de mensen daar en voor mij ook. Voor jullie gebeden. Ik heb ook jullie gebed nodig. Mijn gezondheid is nog niet helemaal in orde. Ik moet nu op 6 november terug naar de hematoloog. Maar ik voel me zo nog vermoeid om naar de Filipijnen te gaan. Maar toch, ik ben heel blij omdat ik weet dat God weer een grote werk doet in de Filipijnen door onze gemeente. En ik zie er aan naar uit. In Galaten zeggen ook, laat wij daarom het goede doen zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen wij oogsten wanneer de tijd gekomen is. Heel veel bedankt en ik hoop echt dat jullie voor mij bidden. Voor bescherming, voor wijsheid. En ik prijs God al voor wat hij had doen allemaal daar in de Filipijnen. Dank u wel.
Vader, we danken u. We danken u voor het geweldige werk dat u gedaan hebt tot nu toe. Wereldwijd, Heer, bent u aan het werk. Maar ook we zien in de Filipijnen een machtig werk dat u aan het doen bent. Heer, we bidden om uw leiding. We bidden om uw bescherming. We bidden om een hele goede gezondheid ook voor Roos als ze nu vertrekt deze week. Heere God, wilt u bij haar zijn? Wilt u haar omringen met uw genade? En we bidden dat als daar opnieuw medische hulp zal geboden worden, als er opnieuw zal geëvangeliseerd worden, dat velen u mogen leren kennen. Heere, we danken u voor de mensen die zullen kunnen geholpen worden op medisch vlak. Maar we bidden dat u ook op geestelijk vlak, Heere, een geweldig werk wil doen. Dat velen tot geloof mogen komen. En dat uw naam mag geëerd worden. En dat mensen u mogen leren kennen. Wilt u zo alles zegenen en leiden in Jezus' naam. Amen.
Ja, Vader, wij danken u, Heere, dat wij inderdaad een grote God hebben. Een levende God. En dat door het werk in de Filipijnen ook die mensen kunnen getuigen dat u inderdaad een levende God bent. Inderdaad, we bidden dat u Roos wijsheid en inzicht geeft, Heer, om dat werk volgens uw wil te mogen doen, Heer. Ook voor de mensen daar ter plaatse, dat ze mogen in uw tegenwoordigheid en in uw leiding mogen zien, Heer, wat ze mogen doen. Heer, we kunnen niet alles doen, maar wilt u ons leiding geven, zodat we weten wat we mogen doen, dat het uit uw hand wordt ontvangen. We bidden inderdaad voor Roos, voor een goede gezondheid, een veilige reis, een aangename tijd ook met de familie, tot bemoediging, tot stichting, voor alles, Heer. En wilt u ons ook op het hart drukken, Heer, om te bidden. Te bidden voor Roos en de familie, voor onze broeders en zusters in de Filipijnen, maar ook voor onze eigen broeders en zusters. Want, Heer, door het gebed verleent u veel kracht. En we danken u daarom. Zegen de Roos, Heer. In Jezus' naam vragen we dat. Amen.
Amen.
Heeft er iemand een keuzelied op hun hart?
De collecte van vandaag zal dus gaan naar het project in de Filipijnen. Als je niets hebt voor in de zak te steken, kan ook nog altijd overschrijven. Het rekeningnummer staat in potscherven.
Hij is heilig en om dan te beseffen dat Jezus, die heilig was, naar ons kwam, alleen naar de aarde kwam, voor ieder van ons te redden. Daarvoor mogen wij juichen en zingen. Daarover gaat het volgende.
Zijn eigen zoon, die zijn leven gaf voor de wereld. Hij droeg de last, onze schuld en straf aan het kruis. Alles is volbracht, Jezus won, hij versloeg. kom terug om de heerschappij op te eisen. O gemeente, zing, want je redder is nu gekroond met eer en met majesteit. Hij is Heer, heerser van de hemel, en zijn naam is Jezus de Messias, want hij baant de weg waardoor wij zijn gered. Jezus won, hij versloeg het duister. Nu hij leeft, is de dood verslagen. Hij is Heer, heerser van de Heer. En zijn naam is Jezus de Messias, want hij baant de weg waardoor wij zijn gered. Hij is de enige die redt. Daarom juichen wij luid en wij zingen eruit. Prijs de Heer, prijs de Heer, Jezus die de wereld redt. Want hij baant de weg waardoor wij zijn gered.
Iemand een keuzelied op hun hart? 710.
Een 10.
710.
Als de bron van leven, die ontving ik.
De mededelingen. Morgen is er bidstonde hier in de kerk om 19:30. Deze week is er geen zorgkring. Binnen 2 weken, zondag 18 november, zal het Goede Boek open zijn na de dienst. En dan zaterdag 24/11 is er Vrouwendag, CPC. Je kunt je inschrijven op het e-mailadres dat hierop staat. Voor de mensen die geen e-mail hebben... Sorry, ik kan jullie niet helpen waar je dat wel met inschrijft. Ah, en Geertrui heeft nog 2 plaatsen in de auto, dus als je geen vervoer hebt, spreek haar aan. Dan zondag 2 december is er een kersthappening na de dienst. Er zullen kunstwerkjes verkocht worden en er zal ook van alles te eten zijn. En dat is, alle opbrengst zal gaan naar waterputten in Madagaskar. En iedereen heeft normaal gezien zo'n briefje gekregen. Als je dat nog niet hebt, Christine heeft er nog. En tegen wanneer moeten ze dat indienen, Christine? Ten laatste de week ervoor, dus dat is dan 25 november, 24 november. En dat is indienen bij Christine. En dan zondag 23 december hebben we een kerstdienst. Die zal gewoon op het gewone uur starten. Maar voor zij die willen, om 8:30 zullen we al samen ontbijten, een kerstontbijt. En het zal met vrijwillige bijdrage zijn, dus je mag er zelf een centje voor geven wat je zelf wilt. En voor inschrijven daarvoor zal later nog wel meer volgen. En dan tot slot, 31 december zal er een getuigenissendienst zijn. Dus als je een getuigenis wilt geven, kun je Nick aanspreken. Ben ik nog iets vergeten? Ah, 30 december. De laatste zondag dus van dit jaar. Oké, dat was het dan voor vandaag. Gezegende week.